Gemeente, namens de kerkraad wil ik u mee dat aanstaande, of morgenavond, maandagavond, de kerkraad hoopt te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 96, het derde en het vierde vers. Al de afgoon zijn slechts ijdelheden. En hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. 96, 3 en 4. We lezen het woord des Heren uit de profetie van Hosea, het tweede hoofdstuk, de versen 13 tot en met 22. Hosea 2, het dertiende tot en met het 22ste vers. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit Psalm 119, het 86ste vers. 119 vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Wij lezen dus Hosea 2, beginnend bij vers 13. Daarom ziet ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn, en ik zal naar haar hart spreken, en ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af en het dal van Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen als in de dagen harer jeugd en als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. En het zal te 10 dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man en mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen van de Baals van haar mond wegdoen, en zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te 10 dagen een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds en met het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte van de aardbodem. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken en zal hen in zekerheid doen nederliggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. En het zal te 10 dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, mits schaders de most en de olie. En die zullen Israël verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien. En zal mij ontfermen over Lo Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo Ami, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten 3e dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond is uit het gelezen schriftgedeelte, Hosea 2, en daarvan het 15e en het 16e vers. Hosea 2 vers 15 en 16. En het zal te 10 dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man, en mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen van de Baals van haar mond wegdoen, zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Laten wij samen God zegen bidden. Heere, barmhartig en genadig God, tot u mogen wij opzien ook in deze ogenblikken, en tot wie zouden we anders heen gaan? Gij immers zijt het die de woorden der zaligheid, de woorden des eeuwigen levens bezit. Wij bidden u, Heere, dat gij ons allen wilt doen verstaan dat wij die woorden nodig hebben. Ach, het is zo in ons leven, zolang wij in onze natuurstaat voortleven, hebben wij die woorden van het leven en die woorden der zaligheid niet nodig. Dan kunnen we het zonder die dingen wel. En dan stellen we ons tevreden met andere zaken. Maar als gij door uw geest ons laat zien wie wij zijn en hoe onze verhouding tegenover u is, en dat wij door onze zonden u zijn kwijtgeraakt, en dat de wereld, de ganse wereld, niet in staat is om ons zaligheid te geven, en dat wij niet in staat zijn om het waarachtige leven te verwerven, dan worden de dingen wel anders. En dan worden de woorden des levens en der zaligheid wel begeerlijk. En dan zal ons hart daar naar uitgaan, en dan begeren we die te horen en daarom bij u te blijven. Heere, laat het zo liggen in ons leven. En als het zo niet ligt, wilt u het dan zo maken. Want als wij niet die honger en die dorst naar dat leven leren kennen, en naar die zaligheid en de gerechtigheid, kortom, de dorst naar de levende God, Heere, dan zijn wij in diep ellendige toestand. Dan zijn wij verloren. En als het zo blijft in ons leven, als wij zo voortgaan zonder kennis van u en van uw wegen, u hebt het ons in uw woord duidelijk gezegd, dan is er geen verwachting. En daarom, Heere, wij bidden van u dat gij zulken die zo nog zijn en die geen ware kennis van u hebben in hun leven, en die u nog nooit hebben ontmoet, en die nog in hun onwedergeboren staat voortgaan, dat gij zulken, kon het zijn, vanavond wilt tegenkomen, en door uw woord zo in hun hart wilt werken, dat zij leren vragen naar u, en dat er een omkeer in hun leven mag plaatsvinden. Een omkeer die u alleen kunt bewerken. Heere, niet alleen een tijdelijke en een uiterlijke verandering en een verbetering, maar een verandering des harten. En daar vandaan ook een verandering van leven. Schenk gij die genade. Schenk gij die zegen. Maar wilt gij niet alleen die zegen geven, Heere, door voor het eerst in mensenlevens te arbeiden, wil ook het werk dat u begonnen zijt voortzetten. Wil terugkomen op uw eigen werk. Wil datgene wat u gedaan hebt versterken. Wilt gij geven dat er een groeien mag zijn, een opwassen en een toenemen. Er is zoveel te leren op de school van de Heilige Geest. En zij die daar leerlingen geworden zijn, zij hebben steeds weer opnieuw nodig om onderwezen te worden. Dan moeten ook dezelfde lessen wel weer geleerd worden. Dan moet vaak herhaald worden wat gij al eens eerder aan de orde hebt gesteld. Maar behalve dat, Heere, er zijn toch ook nog weer nieuwe dingen. O, wij bidden u dat gij door uw Heilige Geest, als die hemelse leermeester, uw volk wilt onderwijzen. Al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Zo zegt gij het toch in uw woord. En daar gebruikt gij onder andere ook de prediking voor. Maar dan toch zo dat die prediking door uw Heilige Geest wordt geheiligd en toegepast. Heere, wil met dat onderwijzend werk ook vanavond voortgaan. Ja, wilt gij door uw Heilige Geest in het leven van alle die u vrezen bewerken dat zij met meer vertrouwen zich op u mogen verlaten. Dat zij met een hartelijker voornemen des harten bij u de Heere mogen zoeken te blijven. Bijzonder ook na het voorrecht dat gij geeft en gegeven hebt in de bediening van het sacrament, waar uw volk mocht aangaan en waar gij hen wilde wijzen op die volkomen gerechtigheid van u, o Heere Jezus Christus. Wilt gij uw zegen dan verbinden aan uw woord ook in deze uren van nabetrachting en dankzegging? En wilt gij alle die u in oprechtheid vrezen door dit woord ook het onderricht geven dat ze nodig hebben om in uw wegen te gaan en om in uw kracht te strijden tegen de zonde, ja, om in op uw woord vertrouwend u de Heere te mogen volgen waar gij ook heen leidt. Zegen de verkondiging van uw woord voor een ieder onzer. En dan kent u ons, Heere, dan kent u de oprechten van hart en dan kent u de geveinsden. Dan kent u hen die waarlijk op u hopen en dan kent u ook degene die uw naam niet kennen, hoewel ze naar uw naam genoemd worden. Dan kent u een ieder van ons, Heere, ook in onze diepste bedoelingen, in onze diepste motieven die ons leiden bij ons kerk gaan, die ons leiden in ons bidden, die ons leiden ook bij het sacrament en bij het gebruik van het sacrament. U weet wat voor motieven we hadden toen we kwamen, u weet welke motieven ons ook deden afblijven. Heere, u bent een oordeler der gedachten. En u gaat in uw alwetendheid, u bent in uw alwetendheid bekend met wat er leeft in de diepste hoeken van ons hart. Als onze motieven voor u niet kunnen bestaan, het zij dat we kwamen, het zij dat we afbleven. Als onze motieven niet zuiver zijn en als we daarin voor uw heilig aangezicht veroordeeld zijn, Heere, doe ons het dan weten. Doe ons het dan ook weten, opdat wij van onze wegen ons mogen afkeren en mogen leren vragen, Heere, naar uw wil en naar uw weg, om daar en daar alleen in te gaan. Als ons aangaan niet goed was, als ons afblijven niet goed was, Heere, laat ons dan door uw geest onderricht worden en geef gewilligheid om ook de beschamende en de terechtwijzende lessen te aanvaarden. Als het van u was, Heere, onze avondmaalsgang, geef daar dan blijk van. Geef er dan vrede op en geef er dan vrucht uit. En geef dat we zo ook mogen ondervinden dat gij het werk begonnen door uw hand ook zult voortzetten en voltooien. O Heere, denk zo aan ons, naar de grootheid van uw ontferming, en wil al het zondige uit ons midden weren en wegnemen. Er zijn vele dingen die niet goed zijn en die we toch meebrengen in uw huis en die ons toch aankleven, ook in onze heilige verrichtingen, en die ons toch bezetten. Ja, Heere, het is zelfs mogelijk dat wij onder uw woord, onder die woorden van het eeuwige leven en die woorden der zaligheid, toch ons oor nog weer neigen en luisteren naar andere dingen. En dat andere gedachten ons toch weer bezighouden, zodat we het gevaar lopen de gelegenheid om uw stem te horen te laten voorbijgaan. En straks als we deze plaats verlaten, Heere, dan is de gelegenheid om uw stem te horen weer voorbij en wij zijn nog dezelfde. O Heere, bewaar er ons voor en scheld dan daartoe ook Satan, dat hij ons geen hinder kan doen. Laat zijn plan verijdeld worden en laten zijn werken verbroken worden. En wilt gij uw werk heerlijk en krachtig en onwederstandelijk in ons midden verrichten. Laten we dan door niets gehinderd worden, niet in spreken en niet in luisteren. We zijn zwakke mensen en onze zwakheden strekken zich uit ook tot het lichamelijke. En het zou daarom ook kunnen wezen dat onze zwakheid niet tegen de warmte kan. Heere, maar wilt gij er ons ook voor bewaren dat wij door de warmte afgeleid zouden worden van wat gij tot ons te zeggen hebt. Doe ons ervaren dat u in ons midden zijt en dat u in genade nog aan zondaren wilt gedenken. Heere, wij vragen om uw zegen op alle arbeid die ook op deze dag verricht mocht worden en nog mag worden. Er wordt gepreekt, er wordt geluisterd, uw woord mag worden uitgedragen en er zijn er die uw woord horen. Op vele plaatsen is dat nog mogelijk in vrijheid, Heere, maar laten al die plaatsen waar uw woord gebracht wordt ook bezocht mogen worden. En wil, door u en wilt gij daardoor uw tegenwoordigheid blijk geven van uw genade. Heere, zegen daartoe al degene die gij roept in uw dienst. Als gij ze roept, Heere, dan zult gij ze ook bekwaam maken. Dat hebt gij zelf beloofd. Maar wilt gij die belofte dan ook vervullen, zodat ze het ondervinden mogen en ze het apostel mogen nazeggen, onze bekwaamheid is uit God. En dan nog, Heere, dan nog wacht alles op uw zegen, want ook al worden uw dienaren bekwaam gemaakt om te spreken, daarmee is het woord nog niet vruchtbaar gesteld in de harten van de hoorders, want dan moet het toch ook in degene die het horen nog met het geloof gemengd worden. Maar wilt gij ook die zegen schenken, opdat zo het koninkrijk van uw genade mag komen en de heerlijkheid van uw deugden openbaar mag komen. Ja, wilt gij uzelf verheerlijken in het werk uw handen. En wilt gij zo met uw kerk zijn, ook in verdrukking, en uw kerk onder het kruis. Heere, houd staande in de beproeving. En wilt gij met de beproeving ook de uitkomst geven. Satan maakt zich op met list en met geweld uw kerk te bestrijden. Maar wilt gij dat werk van de vorst der duisternis verijdelen? O, u zult niet toestaan dat de poorten der hel uw gemeente zullen overweldigen. U hebt dat nooit toegelaten en u zult het niet toelaten, zelfs niet in de grootste benauwdheid en in het bangst gevaar. Maar uw kerk moet wel bewaard worden, Heere. Doe hen die bewarende hand van u ondervinden. Doe hen ondervinden dat gij sterkt en dat gij ondersteunt en dat gij, ook als het water tot aan de lippen reikt, het toch niet over de lippen zult doen komen. Heere, bewaar uw kerk ook in vrije landen. Als uw kerk nog in vrijheid mag samenkomen, dan houdt dat meestal ook in dat de leugen in vrijheid verkondigd mag worden en dat de goddeloosheid in vrijheid mag worden gepropageerd. En we zien dat ook in ons land. En daarom, Heere, ook wij lopen gevaar en ook wij worden bedreigd door de werken des bozen, maar ook door de verkondiging van een boodschap die niet naar uw woord en die niet naar de geest is. Doe ons de geesten onderscheiden. Schenk ons bekwaamheid en oefen ons in het kennen van de waarheid. En maak gij zo uw weldaden ook heerlijk. Hoor ons, o trouwe God, als wij deze dingen van u bidden, niet om enig goed in ons, maar alleen op grond van het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Hoor ons om zijnentwil. Amen. We zingen uit de 16e psalm het eerste en het tweede vers, psalm 16, vers 1 en 2. We hebben gezien in het tweede hoofdstuk van Hosea hoe de Heere zijn volk, zijn ontrouw, zijn afgodisch volk onder de oordelen brengt in de woestijn, zoals dat hier heet. Maar hoe toch die oordelen niet het einde zijn, omdat de Heere in de toorn aan zijn ontferming gedenkt en daarom al brengt hij ze naar de woestijn, hij gaat daar juist naar haar hart spreken en hij gaat ze uit die woestijn ook terugbrengen en hij gaat ze in het bezit van de erfenis herstellen. Hij zal haar wijngaarden weergeven. En als u dan vraagt hoe ze terugkeren en wat er dan met hun zonde gebeurt, de zonde die hen schuldig stelt in Gods ogen, de zonde die hen dat oordeel waardig maakt, de zonde die hen buitensluit, buiten de gemeenschap met de Heere. Als u vraagt, maar wat gaat er dan met die zonde gebeuren, dan mag Hosea verkondigen dat het dal van Achor tot een deur der hoop wordt. Dat hoewel ze de dood en het oordeel verdiend hebben, de Heere toch niet dat die dood en dat oordeel gaat voltrekken, maar hoe hij hen door dat dal der beroering heen toch hoop geeft en zo hen de zaligheid van het beloofde land doet beërven. En dat niet zij omkomen in het gericht, maar hun getrouwe Heere en Heiland, de Heere Jezus Christus. Zo leert hij zijn volk ook zingen van de wegen des Heren. Zo leert hij hen eindigen in God. Maar daarmee heeft de Heere nog niet alles gedaan wat er gedaan moet worden om een zondig volk te behouden. Wat moet er nog meer gebeuren? Wel, zo pas zei ik wat over de zonden van Israël en die zonden maakten scheiding, die zonde veroorzaakte schuld en die schuld moet betaald en die ongerechtigheid moet verzoend worden en daar heeft de Heere beloften over gegeven. Maar als zij nu zo terugkeren, zij het dan dat hun zonden van het verleden verzoend zijn, als zij nu zo terugkeren, zal het dan na verloop van tijd weer niet net eender zijn? Zullen ze dan niet weer naar de afgoden keren? Zullen ze dan niet weer de Baals gaan dienen en de Heere verlaten? Hun hart blijft dan toch zeker ook weer aan de afkering hangen? En moet de Heere hen dan opnieuw in ballingschap brengen en opnieuw zijn toorn over hen openbaren? Gemeente, als een mens zondaar wordt en zonde doet, dan heeft dat zondigen twee gevolgen. Dan wordt hij daardoor schuldig en die schuld moet betaald of vergeven worden. Maar door de zonde wordt de mens ook verdorven, onrein, vuil, onheilig. Door de zonde is de mens inderdaad verdorven geworden, zo verdorven dat hij het goede niet kan. En het goede niet doet. En daarom, als dat zo blijft, dan gaat het straks met Israël weer dezelfde kant op. Dan zullen ze weer van de Heere afwijken en dan zullen ze weer de namen van de Baals op hun lippen nemen. En weer de Heere onteren en weer buiten de weg van zijn inzettingen gaan. En daarom de Heere moet nog meer doen dan alleen datgene wat hij tot nog toe heeft aangekondigd. Hoe rijk, hoe groot, bovenal hoe onverdiend dat ook is. Er moet nog meer genade verheerlijkt worden in het leven van een schuldig volk. De Heere moet niet alleen de schuld vergeven, maar ook de natuur vernieuwen. De Heere moet niet alleen rechtvaardigen, maar ook heiligen, herscheppen, vernieuwen, zodat zij naar zijn beeld herschapen worden. En zodat ze het leren om te wandelen waardiglijk het evangelie waarmee zij geroepen zijn. En dat gaat de Heere ook beloven. En dat vinden wij met name in de woorden van onze tekst. Twee versen voor vanavond. Twee versen die wel veel met elkaar te maken hebben, maar die toch weer over twee verschillende dingen spreken. In de eerste plaats kondigt de Heere hier aan dat zijn volk hem straks met een andere naam gaat noemen. En in de tweede plaats kondigt de Heere hier aan dat zij geen afgoden meer zullen dienen. Het eerste, vers 15, en het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man, en mij niet meer noemen zult mijn Baal. Nu, het is enigszins merkwaardig met dit 15e vers. U ziet, er is sprake van de naam mijn man, en er is sprake van de naam mijn Baal. Het ene is een vertaalde naam en het andere is een onvertaalde naam. Het woord Baal is natuurlijk geen Nederlandse woord. Het woord man wel. Nu, de vertalers hebben het eerste dus in het Nederlands overgezet en het tweede hebben ze laten staan. Misschien zou het beter zijn om ze allebei te vertalen, maar dat levert moeilijkheden op, want als ik het allebei ga vertalen, dan krijg ik dit. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man. En mij niet meer noemen zult mijn man. Want beide woorden zijn wel verschillend in het Hebreeuws, maar ze hebben dezelfde betekenis. Misschien is het nog het beste om ze allebei onvertaald te laten, dan hoort u ook direct het verschil. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult Ishi. En mij niet meer noemen zult Baali. Maar wat heeft de Heere er nu mee voor om deze naamsverandering te beloven? Als die naam mijn Baal ook betekent mijn man, waarom mag het volk deze naam dan niet meer gebruiken? Ze mochten het vroeger wel. En zelfs in de profetie van Jesaja staat het nog, u kent die uitdrukking, die bekende tekst, uw maker is uw man. Daar staat letterlijk, uw maker is uw Baal. Want dat was een naam die God aan zichzelf gegeven had. En in die naam sprak de Heere uit en duidde hij aan dat er een bepaalde relatie tot Israël was gekomen. De relatie van het verbond. En dan met name de relatie van het huwelijksverbond. En in dat huwelijksverbond was de Heere Israëls man geworden. En zij is Gods vrouw geworden. En zo mocht ze de Heere aanspreken, mijn man. En dat was toen nog mijn Baal. Daar was nog geen enkele gedachte aan afgoderij bij. Want deze naam behoort oorspronkelijk aan God. En u zegt de Heere, gij zult mij niet meer noemen Baali, mijn man. Waarom niet? Kijk, datgene wat oorspronkelijk op de Heere van toepassing was, dat hebben zij aan de afgoden gegeven. Gods naam, die een aanduiding was van de intieme, nauwe relatie tussen de Heere en zijn volk, die naam die God alleen waardig was te dragen, hij Israëls echtgenoot, die naam hebben ze van de Heere afgenomen en aan de afgoden gegeven. Aan de goden van hout en steen die oren hebben en niet kunnen horen, die ogen hebben en niet kunnen zien, die de ijdelheid zelf zijn. En aan die goden hebben ze niet alleen Gods gaven gewijd, maar aan die goden hebben ze ook Gods naam gegeven. En Gods eer gegeven. En de liefde die de Heere alleen waardig is, hebben zij aan die afgoden, aan die Baals gegeven. Die Baals die ze van de Amorieten en van de Kanaanieten hadden overgenomen. Met alle goddeloze en gruwelijke en zondige praktijken die daarmee gepaard gingen. En nu komt dat volk van Baals dienaars terug in het land. Maar nu wil de Heere door dat volk niet meer mijn Baal genoemd worden. Nu wil de Heere die naam niet meer horen, want die herinnert hem te veel aan hun eertijds.
Die naam herinnert hen aan de tijd toen hij moest aanschouwen dat zij voor de gesneden beelden knielden. Die naam herinnert hem aan de tijd toen zij zijn wol en zijn vlas en al de kostbaarheden die hij hen schonk in dat huwelijksverbond ontheiligden. En waarmee zij van hem afhoereerden. Zelfs zijn naam werd hem ontnomen en aan die boelen, aan die boeleerders gegeven. En daarom zegt de Heere, nee, noem mij niet meer mijn Baal. Die naam op zich is dus goed. Maar omdat die op zichzelf goede naam misbruikt is in de dienst der zonde, moet Israël van die naam voortaan afzien. Zo mogen ze God niet meer noemen. En dat leert ons, gemeente, dat dingen die op zichzelf goed zijn, omdat zij ook zo menigmaal in de dienst der zonde gebruikt worden, door het volk van God niet gebruikt moeten worden. Dat is een belangrijk principe dat we hieruit leren. Dingen die op zichzelf genomen niet verkeerd en niet te veroordelen zijn, die moeten toch vaak door Gods volk terzijde gelegd worden, vanwege het feit dat die op zichzelf goede dingen door de zonde ontaard en misbruikt zijn. Haat ook de rok die van het vlees besmet is. Maar dan geeft de Heere hier een andere naam. Hij leert het volk hem aanspreken met de naam Ishi. En zoals ik al zei, dat betekent in wezen hetzelfde. En toch niet helemaal. Beide namen betekenen mijn echtgenoot. En zijn een aanduiding van die relatie die de Heere door zijn verbondsluiting heeft doen ontstaan tussen hem en zijn volk. Hij de man en zij de vrouw. En toch is er een verschil, want in de naam Ishi komt nog meer uit dat er een liefdesverhouding is tussen de Heere en zijn volk. Die naam Ishi heeft een klank van meer teerheid en warmte dan de naam Baali. En in die naam Ishi komt nog meer tot uitdrukking dat de Heere dat volk waarmee hij zich verbonden heeft en waaraan hij zijn liefde verklaard heeft ook verzorgt en onderhoudt. Daar ligt in die nieuwe naam het accent op. En als hij zijn volk zegt, gij zult mij noemen mijn man, dan geeft hij in die naam met name dat volk nog meer vrijmoedigheid om alles van hem te verwachten en om in elk opzicht het bij hem te zoeken. Zoals ik zei, de verhouding is nu een tere verhouding. De verhouding is nu een verhouding waarin de verzorging van dat volk door de Heere volledig tot uitdrukking wordt gebracht. Zoals de apostel Paulus dat doet in de brief aan de Efeziërs, waar hij spreekt over Christus de bruidegom, die zijn bruidskerk lief heeft en zich voor haar gegeven heeft. Zo lief heeft hij zijn bruidskerk, dat hij zichzelf voor haar gegeven heeft in liefde. En zo in elk opzicht voor haar zorgt en haar onderhoudt en haar draagt. Eigenlijk vinden we dat ook al in het Oude Testament terug. Want die gedachte van dat geestelijke huwelijk tussen de hemelse bruidegom, en dat is in het oude verbond Jehovah en het volk Israël, en dat is in het nieuwe verbond de Heere Jezus Christus en zijn kerk. Die gedachte die vinden wij door de hele schrift heen. We vinden dat bijvoorbeeld ook in het 16e hoofdstuk van de profetie van Ezechiël. En daar wordt ons tegelijk verteld hoe het tot die verbondsluiting gekomen is. Hoe de Heere daar eerst voorbij ging. En hoe hij daar die vondeling zag, vertreden in haar bloed, een prooi voor de dood, prijsgegeven door haar eigen ouders. En hoe de Heere toen in het voorbijgaan stilstond. En hoe hij die vondeling heeft aangesproken en levend gemaakt in haar bloed. En hoe hij, en dat staat ons in dat 16e hoofdstuk van Ezechiël uitvoerig beschreven, hoe hij toen niet alleen haar het leven gaf, maar hoe hij haar toen ook ging verzorgen en van alles wat ze nodig had ging voorzien, haar kleding gaf, haar voedsel gaf, haar verzorging gaf, ja, vooral haar liefde betoonde. En hoe hij toen die verbondsrelatie met haar aanging, hoe hij haar toen heeft ondertrouwd en tot zijn bruid heeft geworven. En dat alles wordt ons in het Nieuwe Testament nog duidelijker geopenbaard, als wij die hemelse bruidegom zien komen naar deze aarde. Om zijn bruid te werven kwam hij ten hemel af. En langs welke weg heeft hij dat gedaan? Hoe heeft hij haar tot zijn bruid gemaakt? Wat heeft hij ervoor gedaan om haar tot de zijne te maken, om haar te onderhouden en verzorgen? Ach, hij kwam uit de hemel der heerlijkheid op deze donkere aarde. En waar ging hij heen? Waar voerde de weg naartoe? Ten slotte komt hij uit op Golgotha. En als hij zijn bruid komt werven, en als hij dat volk zich tot een eigendom komt maken, en als hij de schuld van dat volk zal gaan vergeven, en als hij de klederen des heils voor dat volk gaat verwerven, en de mantel der gerechtigheid voor haar gaat maken, dan kost hem dat zijn leven. Dan zien wij in de hof der olijven, en dan zien wij op de vloekheuvel buiten Jeruzalem Christus in angst en pijn en benauwdheid. Dan drupt het bloed uit zijn wonden. Dan drukt de doornenkroon op zijn slapen. Zo wordt hij de bruidegom, de man van zijn kerk. Zo wordt hij de hare. Zo maakt hij het mogelijk dat zij straks gaat zeggen, mijn man. Maar dan moet die kerk leren zien op zijn wonden. Dan moet die kerk leren zien op zijn bloed. En niet zozeer op zijn wonden en niet zozeer op zijn bloed alleen. Want dat kan nog uitlopen op medelijden. Maar op de zondaarsliefde die spreekt uit die wonden. En die zondaarsliefde en die genade die spreekt in dat bloed. Om zo te zien dat hij haar uitnemend heeft lief gehad. Zo uitnemend dat hij er alles voor over had. Zo uitnemend heeft hij haar lief gehad dat hij alles wilde geven om haar te verlossen uit de macht van de zonde en uit de greep van de vorst der duisternis. En als zij over die wonden en over de liefde in die wonden mag worden ingelicht door de Heilige Geest. En als zij in dat bloed mag zien de liefde van Christus de bruidegom, en als de Geest het haar verklaart en als die liefde van hem in haar hart wordt uitgevoerd, dan mag zij het bij tijden zeggen, mijn man, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Hij is mijn liefde waardig. En dan niet alleen deze bruidegom in zijn lijden. Niet alleen deze bruidegom als hij in het gericht komt. Niet alleen zien op hem als hij onder het oordeel gaat. En als hij zo zijn grote liefde bewijst. Maar dan openbaart ons de Heer in zijn woord ook die bruidegom in zijn verhoging. Dan vaart hij ten hemel op vol eer. Dat is dezelfde als die als een worm en geen man in het stof kroop. En dat is ook de bruidegom van zijn kerk. Die daar gekroond wordt en die daar de hulde en de eer bewijzen van de duizenden engelen ontvangt. En die van zijn vader een naam ontvangt, welke is boven alle naam. En die van zijn vader de plaats der eer aan zijn vaders rechterhand ontvangt. En die daar voor zijn kerk voortdurend voorbeden doet. Dat is ook allemaal werk van de bruidegom, die zijn kerk wel op aarde heeft achtergelaten, maar niet met de bedoeling dat ze daar altijd zal zijn. zijn. Ik kom weder en ik zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben. Nee, hij rust niet voordat de zijnen met hem verenigd zullen zijn. En voordat aanbreekt die dag die genoemd wordt het avondmaal van de bruiloft des Lams. Straks komt de rechter, jawel, maar dat is voor die bruidskerk ook de bruidegom. Hij komt weder op de wolken des hemels en de stem zal klinken, geadresseerd aan die bruidskerk, staat op en gaat uit, de bruidegom tegemoet. En als de kerk uit hem bediend mag worden, en als die bruidskerk indrukken mag hebben van zijn heerlijkheid, en vooral van zijn liefde die voortgaat ook in de hemel, als die kerk indrukken mag ontvangen van wat hij daar doet en voor haar tot stand brengt, plaats bereiden, laat ik het zo zeggen, het huis in orde maken, opdat zijn bruid straks bij hem haar intrek mag nemen. Als ze er indruk van krijgt dat die bruidegom ook voortdurend aan haar denkt en daarom haar zijn geest al heeft gegeven, opdat die geest als een pand haar ook zou doen denken aan hem. En als de bruid dan zo denkend aan hem ook mag weten dat hij haar ten goede daar altijd door werkzaam is aan de rechterhand des vaders. En dat zijn voorbeden haar betreft, haar veiligheid, haar zaligheid. En dat zij regeren, alle dingen regeren haar zaligheid betreft. En dat al de dingen, omdat hij haar lief heeft, ook om haar, voor haar moeten medewerken ten goede. Als zij van die dingen enige indruk ontvangt. En als de liefde van de bruidegom weerklank vindt in haar hart, dan zegt ze het, misschien bestreden en misschien met veel beschaamdheid aan haar zijde, mijn man. Ontbreekt die vrijmoedigheid om dat te zeggen? Ontbreekt die vrijmoedigheid om toe te eigenen? Er zijn mensen die dat zeker ook niet mogen zeggen. Zoals we straks zullen zien, dit gaat namelijk samen, dit gaat gepaard met een breken met de afgoden. Je kunt niet de Heere, mijn man, mijn Heere, mijn God noemen en tegelijk ook nog de afgoden dienen. Je kunt niet de Heere mijnen toe-eigenen en ondertussen ook aan de zonden vasthouden. Dat is een onmogelijkheid, dat is een ergernis voor de Heer, een gruwel in zijn ogen. Maar er zijn mensen, ja zeker, en dat is verklaarbaar ook, die allerlei bestrijding kennen en die een gebrek aan vrijmoedigheid hebben als het gaat over dat mijn Heer, mijn God, mijn man. En waar komt dat dan vandaan, dat gebrek aan vrijmoedigheid? Ach, weet u, de Heer is de Heilige, de rechtvaardige. Maar wij zijn onheilig en onrechtvaardig en verdorven. En we hebben de liefde van Christus onwaardig, ons onwaardig gemaakt. En we hebben onszelf door onze zonde buiten zijn gemeenschap en zijn gunst gesloten. En nou, als een mens daarmee bezig gehouden wordt en als die gedachten hem overheersen, en als hij onder de indruk leeft van zijn onwaardigheid en zijn verdorvenheid, ach, dan kan je toch niet geloven, dan is het toch onmogelijk, dan is het toch geen vrijmoedigheid om te zeggen, hij is de mijne en ik ben de zijne. Nee, dan kan een mens zichzelf zover ook niet brengen. Gelukkig, gelukkig als hij zichzelf zover niet kan brengen en als hij het ook niet durft. Gelukkig als hij in dat opzicht ook leert hopen op de vrijmoedig makende geest die het hem leert. Want de mens kan geen ding uit de hemel aannemen tenzij het hem van de hemel uit geschonken worden. Ook het mijn, zeg, mijn Heer, mijn man. Maar ondanks de vrijmoedigheid die ontbreekt en ondanks allerlei andere bezwaren die er kunnen zijn, ach, als de Heere eenmaal begonnen is, en dat belooft hij hier, gij zult mij noemen mijn man. Ondanks alle bezwaren aan onze kant, de Heere die zijn werk begonnen is, zal het ook voortzetten. En hij zal op zijn tijd ook geven dat het geloof doorbrengt. En al wordt het dan misschien een dag of twee dagen later bestreden en aangevochten, er zijn toch tijden in het leven van alle die de Heere vrezen, dat ze het misschien stamelend en aarzelend zeggen, ja, toch zeggen. Misschien heel schuchter en misschien heel bevreesd, mijn Heer, mijn God, mijn man. Was dat gebrek aan vrijmoedigheid mogelijk de reden dat u in dit morgenuur het sacrament des Heren niet hebt waargenomen? Was het inderdaad het gebrek aan vrijmoedigheid dat u afhield? Dat is niet goed, al is het wel begrijpelijk. En dat moet ook zo niet blijven. Laat het zo ook niet blijven. Want wij kunnen wel altijd zien op de vrijmoedigheid die we nodig hebben en die we zeker nodig hebben. En als die er niet is, dan maar besluiten dat het niet kan en dat de weg niet vrij is. Maar dat is toch niet het enige wat gelden mag. Dat is niet het enige wat de Heere aan de orde stelt in het leven van hen die hem in oprechtheid vrezen. Er is ook een andere zijde. Er is ook de zijde dat de Heere de zijnen, alle die hem vrezen en wier hart naar hem uitgaat en die op hem hopen en op zijn gerechtigheid vertrouwen, bevolen heeft zijn dood te verkondigen. Daar heeft hij recht op. En ik weet wel, dat schijnt in tegenspraak met het andere. Het ene blijft waar, het is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. En het andere is ook waar, om het waarlijk te kunnen doen, moet de mens vrijmoedigmakende genade ontvangen. Maar dat moet ons dan toch meer uitdrijven naar de troon der genade. In de geest van Jacob die bij Pniel worstelde, Heer, ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent en ik ben wel eens bang. Dat wij toch te gauw loslaten en dat we toch te spoedig opgeven en dat we toch onszelf en anderen min of meer gewennen aan de gedachte dat je de ene keer wel en de andere keer geen avondmaal hoeft te vieren. En dat is niet naar de inzetting van Christus. En daarom ik wens het u toe dat het u in de engte mag drijven en dat het ons op de knieën mag brengen. En aanhouders mag maken aan de troon der genade. Om te bidden en te smeken. Heere, schenk het. Ik laat u niet los. Ik kan u niet missen. Schenk gij mij uw zegen. Maar gemeente, er is ook nog wat anders. De Heere belooft ten tweede dat hij de namen van de Baals van haar mond zal wegdoen. Ze hebben de Baals gediend. En ze hebben de namen van de Baals genoemd. Er waren heel wat van die Baals, die ze, zoals ik u al zei, van de Kanaanieten, van de oorspronkelijke bewoners van het land overgenomen hebben. En wat gaat er nu gebeuren als ze terugkeren? Dan zal de Heere ervoor zorgen, dat zegt hij hier duidelijk, dat zij niet weer de zonde van afgoderij zullen bedrijven. Ja, hij zal niet alleen uit hun mond, maar ook uit hun gedachten de namen van de Baals uitbannen. En die belofte is letterlijk vervuld. Want toen Israël terugkeerde uit ballingschap, hebben ze nooit meer afgoden gediend. Nee, nooit meer. Er zijn nog vele zonden in Israël overgebleven tot op de dag van vandaag toe. Maar je kunt niet meer zeggen dat ze ooit in Baals dienst vervallen zijn. God heeft dit waargemaakt, al moet ik er direct bij zeggen. Dat de vervulling van deze belofte bij het merendeel van Israël alleen maar formeel geweest is. En dat het geen heiligende uitwerking gehad heeft. En dat het nog op zijn geestelijke vervulling wacht in Israël. Maar in de kerk ook. Ik zei het al, dat beeld dat onder het oude verbond Jehovah als de bruidegom en het volk Israël als de bruid voorstelt. Dat beeld is in het Nieuwe Testament Christus de bruidegom en de kerk de bruid. Maar dan zal deze belofte ook in het leven van Gods kerk haar uitwerking en vervulling moeten hebben. En is dat al gebeurd? En dan zal in het leven van ieder die de Heere vreest, deze belofte haar vervulling moeten ontvangen. En is dat al gebeurd? Zeg dat eens eerlijk. Zeg dat eens eerlijk, avondmaalgangers. Zijn de namen van de Baals al uit uw mond en van uw lippen weggenomen? Zijn ze al uit uw gedachten uitgebannen? Wat zijn dat de Baals, de afgoden? Dat is alles wat naast God komt en waar wij op vertrouwen. Dat is alles wat in de plaats van God komt en waar wij op vertrouwen. Dat is alles wat naast God of in Gods plaats komt en waar wij onze tijd en onze aandacht en ons geld aan geven. Alles wat God van de eerste plaats in ons leven berooft. Alles wat hem naar de zijde, naar de kant drijft. En dat is nogal wat. Als een mens daaraan ontdekt wordt, en dan heb ik het alleen nog maar over het eerste gebod. Als een mens daaraan ontdekt wordt, ook na ontvangen genade, wat een zonde, ook tegen dat eerste gebod van Gods wet nog in hem zijn overgebleven. Niet letterlijk de naam van de Baal, maar er is zoveel waar een mens op steunt en er is zoveel verkeerde dingen, goede dingen waar een mens zich aan hecht. En wat Gods plaats in gaat nemen. En breidt het dan maar uit. Want dan heeft God ons een wet gegeven van 10 geboden. En dan zullen we misschien zeggen tegenover dit gebod sta ik niet zo schuldig. Al moet ik er wel bij zeggen dat als we genade bezitten dan zeggen we zoiets zo spoedig niet. Want dan weten we het ook als onze ogen er nog niet voor geopend zijn voor de zonde tegen bepaaldelijk dit gebod. Dat we daarmee nog niet onschuldig zijn. Want onze ogen kunnen ook nog blind zijn en als de Heer onze ogen gaat openen. Dan komt er ook nog zoveel zonde en ongerechtigheid tegenover dat speciale gebod openbaar. Maar laten we het dan nemen op het gebied waar wij wel bekend mee zijn gemaakt. Welk gebied dat dan ook is. Of het zonde tegen het eerste of tegen het 10e gebod is. En alles wat daartussenin ligt. O, wat moet Gods kind dan zeggen. Dan is er zoveel. Zoveel. Dat voor Gods aangezicht niet bestaan kan. Zoveel. Waardoor wij veroordeeld worden. En al gaat het dan misschien niet speciaal van de namen van de Baals die op onze lippen zijn. Wat is er dan op onze lippen? Ijdele praat. Lasterpraat. Oneerbare praat. En niet alleen op onze lippen, maar wat is er in onze handen? En wat is er in onze gedachten? Verklaagt Gods heilige wet ons dan niet aan? Wijst die wet ons niet aan en zegt de wet ons niet, gij zijt die man, gij zijt die vrouw. En daarom nee, als het erom gaat of deze belofte vervulling ontvangen heeft, dan moeten wij zeggen, ach, daar is nog zoveel dat het weer spreekt. U acht de zonde toch geen lichte zaak. U denkt toch niet dat zonde zwakheid is. Paulus kon er zo niet over denken. De man heeft veel van de Heere ontvangen, veel genade ook. Veel bemoeienissen heeft de Heere met hem gehouden, veel onderwijs heeft hij gehad. En tot aan zijn laatste dag, zijn laatste levensdag heeft hij het geweten waarvan ik de voornaamste ben. En dan spreekt hij niet over heiligen, maar over zondaars. Waarvan ik de voornaamste ben, zegt hij. Hij kon over de zonde niet gemakkelijk denken, maar de zonde gaf hem voortdurend pijn in zijn geweten en pijn in zijn hart. Want wat had hij door zijn zonde voor zijn bekering en na zijn bekering de Heere veel verdriet gedaan. En wat had hij die hemelse bruidegom en de liefde van hem daardoor juist versmaad. En kon Jeremia gemakkelijk over de zonde heen stappen en was dat zo ernstig voor hem niet. Deze man heeft ook veel onderwijs van de Heere ontvangen en hij moet het erkennen en belijden het hart. Het hart van Israël, het hart van Jeremia is een arglistig hart. Het is een dodelijk hart, meer dan enig ding, wie zal het kennen? Jeremia heeft er wel eens een blik in geslagen en dat is al een bewijs van genade. En toen hij in zijn hart zag, toen heeft hij ook de afgrondsdiepte van ongerechtigheid in zijn hart gezien. En hij is ervan geschrokken, wie kan het kennen? Wie kan de diepte van de arglistigheid en van de boosheid en van de eigen gerechtigheid en van de geraffineerdheid van het zondaarshart kennen? Nee, dat is zomaar niet genezen. Jeremia heeft het geweten, het is zomaar niet genezen. Een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen, een moorman kan de kleur van zijn zwarte huid niet veranderen. Hoe kan een mens die van het eerste begin van zijn leven geleerd heeft kwaad te doen, dan leren goed te doen? Dat is net zo onmogelijk. Daar kan alleen een goddelijk wonder verandering in aanbrengen, maar daar kan een mens zelf geen verandering in teweeg brengen. Denk over de zonde niet lichtvaardig, maar laat het altijd weer een oorzaak zijn om u voor de Heere te verootmoedigen. Maar wat zegt de Heere hier van die zonde? Of dat nu zonde tegen het eerste gebod of tegen het tweede of tegen welk van de geboden van Gods wet ook is. De Heere zorgt, zegt dat hij er zelf voor zorgen zal. Dat die zonden zullen worden uitgeroeid en worden weggenomen. De namen van de Baals niet meer op de lippen, niet meer in de gedachten. En welk ander kwaad er ook mag huizen in het hart, in de schuilhoeken van het hart. Al dat kwaad, de Heere zal het wegdoen. En nu is het waar, nu spreekt de schrift over deze dingen ook in de vorm van een oproep. Niet waar, dat zegt de Heere tegen Israël al, dat klinkt door in het Nieuwe Testament. Weest heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. Zou de Heere daar geen recht op hebben? Een volk beweldadigd door zijn hand, gezegend met zijn genade. Een volk waaraan hij zich verbindt, een volk dat hij zijn liefde verklaart. Zou de Heere er geen recht op hebben dat volk hem toebehoren zal? Dat het volk hem toegewijd zal leven, dat ze van geen zonde meer willen weten? En zeker daarom ligt er een roeping. Gaat maar na in de schrift, zo menigmaal in de brieven, in allerlei vormen komt dat door, klinkt dat door. Jaag de heiligmaking na, zonder de welke niemand God zal zien. Doet aan de nieuwe mens en legt af de oude mens. En in allerlei vormen, in allerlei bewoordingen spreekt de Heilige Geest over deze dure roeping die de Heere aan zijn kerk meegeeft. God, Christus, die zijn kerk zo uitnemend heeft lief gehad. Hij heeft er recht op dat zij hem alleen zal toebehoren. Want hij gaf zich tot in de dood. En zou die liefde dan niet beantwoord moeten worden met wederliefde, zuivere wederliefde, pure wederliefde, onvermengde wederliefde? Maar weet u, het probleem is, en dat gaat weer terug op dat woord van Jeremia en op andere dingen die de schrift ons daaromtrent zegt. Daar is een roeping, daar is een heilige roeping, daar is een dure roeping. En daar mag Gods kerk niet de hand mee lichten. Maar het probleem is, hoe zullen wij het doen? Hoe zullen wij die oude mens met zijn begeerlijkheden en zijn boze lusten afleggen? Hoe zullen we ervan verlost worden? Hoe zullen wij ooit die nieuwe mens kunnen aandoen die naar God geschapen is? Hoe zullen wij ooit in staat zijn om te wandelen waardiglijk het evangelie? Hoe kan een mens met al zijn inspanningen, met al zijn ijveren, met al zijn bidden en met al zijn strijden ooit heilig kunnen zijn? Hoe zou het mogelijk zijn, zolang de zonde, zij het dan tegen de wil van alle die God vrezen, nog in en overgebleven is. En daarom die strijd is hopeloos. In die strijd zijn wij altijd verliezers, in die strijd zullen we altijd onderliggen. En als we denken dat wij in die strijd vooruitgang boeken en dat we het nu beter doen dan vroeger, gemeente, dan zijn wij nog niks verder dan een fariseer. Nog niks verder dan een fariseer. op zijn best een fariseer, zoals de rijke jongeling was. Maar als dan de wet geestelijk gaat worden, en als we dan gaan verstaan dat die geboden Gods geestelijk zijn, dan komt het moment dat we net als die rijke jongeling met al onze deugdzaamheid en vroomheid toch bedroefd heen gaan. Toch bedroefd heen gaan. Want we zijn nooit een goddeloze voor God geworden. En dat worden we als de wet geestelijk gaat worden. En dan kan ik het met mijn heiligmaking nooit meer redden. En dan kan ik geen enkele vooruitgang meer boeken. En dan kan ik geen stap meer vooruit op die weg waar de Heere recht op heeft. Dan wordt het hoe langer hoe minder. Dan wordt er hoe langer hoe meer ongerechtigheid ontdekt. En dan is het een hopeloze zaak. Nee, ik zeg dat niet om ons antinomianen te maken. Dat leert de schrift ons nooit. Want al moeten we dan gaan inleven dat die wet geestelijk is en mij veroordeelt ook na ontvangen genade. Nochtans, dat is het beginsel van de genade, krijgen we die wet lief. Krijgen we die wet lief, want die is Gods wet. En hij is heilig, het gebod is heilig en waarachtig en goed. En we worden het ermee eens als de Heer het van ons vraagt. Maar het gaat ons des te meer aanklagen. Juist vanuit het beginsel der liefde heeft de Heer er recht op dat we helemaal hem zouden toebehoren. En als die wet is, als het liefdegebod mij gaat beschuldigen, nee, dan kan ik niet de hand lichten met die geboden en zeggen laten we de zonde dan maar doen omdat de genade te meerder worden. Juist niet. Maar ik ga ook leren dat ik het niet van mezelf verwachten kan. En dat ik met mijn inspanningen, met mijn ijveren, met mijn deugden, met mijn vorderingen en met mijn sacramentsbedieningen, met mijn kerkgang bij God niet in orde kan maken. Ook voor het duizendste deel niet. Niet in de rechtvaardiging. Ik weef geen zomaar het kleed van de mantel der gerechtigheid en de klederen des heils. Maar ook in de heiligmaking draag ik geen steen bij. Maar dat is de troost, dat de Heere hier in zijn woord zegt, in het woord van onze tekst, dat hij voor het spreken naar het hart zal zorgen en dat hij voor het herstellen het bezit van de erfenis zal zorgen en dat hij dat dal van Achor tot een deur der hoop zal maken en dat hij ze zal laten zingen en dat hij de namen van de Baals van haar mond zal wegdoen. Hij gaat dat doen. En weer ligt de nadruk op het woordje ik. Ziet u wat dat inhoudt? Hier ligt de zaligheid. En dat wordt het geheim van een mens die in zichzelf arm en ellendig is. Hier ligt de zaligheid, gemeente. God doet het. En als Israël nu eens onwillig is om die Baals te vergeten, als Israël nou toch eens stiekem de Baals vast wil houden, als dat nou eens zo is, in het hart van Israël ook na ontvangen genade, dan staat dit woord geschreven, ik zal de namen van de Baals van haar mond wegdoen. Ook als zij niet gewillig is, dan maakt hij haar gewillig. Dan maakt hij haar gewillig. Als God de mens zalig wil maken, dan houdt niets hem van zijn plan af. En als Israël nou eens weigert om een verbroken hart te hebben en een verslagen geest, dan gaat hij dat hart verbreken. En dan gaat hij die geest verslaan. Als God van plan is zijn eeuwig voornemen uit te voeren en een zondaar in het hart te grijpen en hem te brengen op de plaats van een arme smekeling, maar hem ook te gaan reinigen van dode werken, dan zal de Heere dat plan ten uitvoer brengen. Als God van plan is een Saulus van Tarse te bekeren, dan kan dat iemand zijn die dreiging en moord blaast en die van plan is diegenen die van die weg zijn gevangen te nemen en gebonden naar Jeruzalem te brengen en ze daar aan de overpriesters uit te leveren en ze te martelen en te pijnigen en te doden. Maar God weet hem te vinden en stil te houden. Ik zal. En als God van plan is een Manasse die Jeruzalem met bloed vervuld heeft, te arresteren en zaligmakende kennis van zich en van zijn genade te geven, al moet God hem opzoeken in de kerker in Babel, waar hij gebonden zit in ketenen, dan weet God hem te vinden, want niets zal zijn, ik zal kunnen tegenhouden. O, als God op zich neemt, om een mens wie het ook is, wat hij ook gedaan heeft, wat zijn leven ook geweest is, als God op zich genomen heeft in Christus door zijn geest een mens te bearbeiden, dan gebeurt het. Het is Gods werk, van begin tot eind. En het is niet mijn beslissing, nee hoor, mijn zaligheid hangt niet van mijn beslissing af. En mijn zaligheid hangt ten diepste ook niet van mijn bekering af. En de zaligheid hangt niet van mijn geloof af. En de zaligheid hangt ook niet van mijn gebed af. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Ik zal. En als het anders was, dan zou er geen mens behouden worden. Geen mens. Zou Paulus bekeerd zijn geworden als het anders was, als het van hem afhing? Als het van zijn zoeken en vragen naar de Heere afhing. Hij zocht de Heere al, hij deed Goden alle welgevallige dienst en hij zou het tot zijn einde van zijn leven gedaan hebben. En dan tot zijn eeuwige ontzetting zijn ogen opslaan in de pijn. En Saulus zou op die manier verloren gegaan zijn en een ander op een andere manier. En denk niet alleen Saulus en Manasse, maar ook Timotheus, die voor ons vaak dan het voorbeeld van een geleidelijke bekering en van een verbondsmatige bekering is. Timotheus zou zichzelf ook doodgezondigd hebben, op een fatsoenlijke manier. Hij zou zich doodgezondigd hebben als er in zijn leven niet was ik, Saul. En dat betreft de bekering, en dat betreft het geloof, en dat betreft de rechtvaardiging, en dat betreft de heiligmaking. Waarom zou er geen mens behouden worden? Omdat niemand de zaligheid wil. Niet op Gods voorwaarden. We willen wel zaligheid, en we willen wel godsdienst, en we willen nog wel heel wat ook. En we willen de Heere ook wel, en de hemel natuurlijk ook, maar we willen het niet allemaal op Gods voorwaarden. En wat zijn de voorwaarden van de Heere? Dat wij de knopen der ongerechtigheid ontbinden. En dat wij onze oude natuur doden. En dat is te veel gevraagd. En dat zou nooit gebeuren. Maar God zegt, ik zal. En dan gebeurt het. En dan wordt de onwillige gewillig. En dan wordt de onbesnedene besneden. En dan vermult hij wat hard is. En dan komt het zover dat de onwillige gaat vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gemeente, ziet u hoe de dingen liggen? Van nature zijn we tegen God en tegen onszelf en tegen onze zaligheid, maar de onwederstandelijke genade maakt gewillig. En dan gebeurt het, zoals Ralph Erskine dat gezegd heeft, ik werd zalig gemaakt. Met mijn volle instemming tegen mijn wil. Begrijpt u dat? Ik werd zalig gemaakt met mijn volle instemming tegen mijn wil. Tegen mijn oude, onvernieuwde wil. Die altijd weer naar het kwade trok en die altijd weer tegen God inging, maar die door God gewonnen werd, ingewonnen, gewillig gemaakt werd. En daarom met mijn volle instemming ben ik zalig geworden. De natuurlijke mens verstaat dat niet en de mondbeleider ook niet. Voor hem is alles veel vanzelfsprekender, maar Gods kind begrijpt er wat van. Kracht van het evangelie wint in, verandert, maakt gewillig en vooral als die liefde van de bruidegom uitgestort wordt. En dan wordt er ook begeerte geboren naar heiligheid. Ja, dan wordt heiligheid een begeerlijke zaak. Heiligheid wordt een begeerlijke zaak. En daar ligt nu tegelijk de roeping, gemeente. Roeping naar heiligheid, dat is de roeping voor ieder die in oprechtheid de Heere vreest en die in oprechtheid avondmaal viert. Roeping om de Heere te vrezen in oprechtheid des harten. En om zo de zonde vijand te zijn. En om zo lust tot alle gerechtigheid te hebben. En daarin te ondervinden, er komt niets van terecht, maar dan die belofte. En dan het pleiten op die belofte, Heere, maak dat waar. Heere, vervul dat in mijn leven. Bent u avondmaalganger en kent u geen begeerte naar heiligheid? Misschien wel naar een soort activisme. Want dat is tegenwoordig wat vele mensen onder heiligmaking verstaan. Dan moet je allerlei dingen gaan doen. En dan moet je allerlei dingen gaan veranderen in je leven. En dan moet je jezelf een beetje verbeteren. Nee, waar begint heiligmaking mee? Heiligmaking begint hiermee dat er een breuk met de zonde komt. Dat we dood worden voor de zonde. Daar begint heiligmaking mee. En dat we lust ontvangen tot alle gerechtigheid. En dat wij één begeerte hebben om zo te mogen zijn als Hij is. Zo te mogen zijn als die bruidegom is. Dat begeert de bruid als ze waarlijk uit de liefde leeft. Om een bruid te zijn die bij hem past. Dat kan ze uit zichzelf nooit opbrengen, maar dat wil hij geven. Maar dat wordt haar begeerd. En dat gaat hij ook geven. En wat zal dan een mens, een kind van Adam, een heerlijk schepsel zijn? We zijn van Gods geslacht. Maar als de belofte vervuld wordt, dan zal dat ook uitkomen. Van Gods geslacht. Als de Heere Jezus dat straks gaat vervullen. De namen van de Baals van haar lippen weg. Elk verkeerd woord van haar lippen weg. Elke verkeerde gedachte uit haar gedachtenleven weg. Elke boze blik in haar ogen weg. Elke verkeerde begeerte in haar begeerteleven weg. Als hij die bruid straks binnenleidt. En als hij ze aan zijn vader gaat voorstellen, zonder vlek, zonder rimpel, geen enkel gebrek hebbend, dan zal zij haar wens verkrijgen, want dan mag ze hem zien zoals hij is. En zoals ze hem in haar hoogtepunten wel eens uit de verte heeft aanschouwd, en zij zei het, al wat adem is, is gans begeerlijk. Maar ze mag hem niet alleen zien zoals hij is, maar wij zullen hem gelijk zijn. Ja, dan zeg ik nogmaals, wat zullen dan kinderen van Adam blijken een edele schepselen te zijn, als de volmaaktheid gaat beginnen en als de vlekkeloze reinheid hun meegedeeld wordt. En als zij straks in statie uit haar woning geleid wordt, in kleding rijk gestikt tot haar koning. En dan kan geen duivel er meer iets aan veranderen. En dan kan je geen zonde meer iets doen om te verleiden. En dan is er geen gebrek meer. Als alles wat tegen de wet ingaat voorbij is. Dat hoort ook bij de eerste dingen die voorbij gegaan zijn. En als straks de kerk des Heren aan de rechterhand van de bruidegom een plaats ontvangt in zijn troon. Hij naast zijn vader en zij weer naast hem. Om met hem te delen in zijn glorie en in zijn verheerlijking. Dan zal het woord vervuld zijn. Ik zal de namen van de Baals van haar lippen wegdoen. En ze zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. Gemeente, van een rijk vooruitzicht geeft de Heere aan zijn kerk hier, in dit strijdperk. Wat een rijk vooruitzicht geeft de Heere hier aan zijn kerk, vaak door druk gebogen. Altijd in zichzelf de doding des Heeren omdragende. Altijd in zichzelf verliezen. Steeds maar weer moeten erkennen dat in hen, dat is in hun vlees, geen goed woont. En toch. Deze toekomst, omdat hij zijn werk voleindigen zal. Ja, hij zal het doen, om zijn naams wil. Amen. We zingen Psalm 45 en daarvan het 7e vers.
past ons, Heer, aan het eind van ons samen zijn uw grote en heilige naam nog met dankzegging te erkennen. U deed ons op deze dag een en andermaal samenkomen onder de verkondiging van uw woord en u hebt ons door uw woord nog onderwijs willen geven. Maar ach, nu is er altijd weer het gevaar dat het woord als een zaad bij de weg bezaaid is en dat de vogels komen en het zaad wegpikken en dat het verder geen enkel resultaat heeft. Bewaar ons daarvoor, Heere, en geef dat het woord in een wel toebereide aarde mag vallen en dat het ook vrucht mag dragen, uw naam tot eer. Heere, zorg gij er dan voor dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het ook in ons midden mag doen al wat u behaagt en kon het zijn. Laat het dan ons tot zegen en tot voordeel mogen strekken. U weet al onze noden, u kent al onze behoeften. Heere, u weet wie wij zijn in onze verhouding tot u. En die verhouding wordt niet bepaald door uiterlijke dingen. Die verhouding wordt niet bepaald door sacramentsgebruik of niet. Maar Heere, u die het hart kent, u weet ook van een ieder van ons waar we staan, aan welke kant van de scheidslijn we staan. En ook als wij bij de uwe behoren, dan weet u waar we op dit moment gelegen zijn en hoe onze beleving van de werkelijkheid van uw genade op dit ogenblik is. Schenken ieder onzer nadat gij onze noden kent en wilt gij uw naam verheerlijken. Laat uw kerk zich toch meer en meer aan u toevertrouwen en op u mogen leunen en steunen. Geef uw kerk genade, Heere, om voor het leven der bekering van alles van u te verwachten en om het bij u te zoeken en bij uw belofte dat gij het hebt toegezegd en zeker zult waarmaken dat gij de namen van de Baals van de mond zult wegdoen en leer uw kerk u ook kennen en noemen als die bruidegom aan wie zij zoveel te danken heeft en die haar zo uitnemend heeft lief gehad, opdat ze in wederliefde hem en hem alleen mag toebehoren. Heere, schenk uw zegen en vergeef al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 101 en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 101, vers 2 en vers 3. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.